Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Dat u zo laat op de avond toch nog bereid bent om zulke soort activiteiten te ondernemen. Dan zou je er bijna moe van worden. Maar fijn dat dat zo kon. Laten we samen deze avond bij de Heer brengen en zijn zegen vragen. Vader, dank u wel dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. In de naam van de Heer Jezus. En we weten, Heer, dat als we in uw naam samenkomen, dan mogen we er zeker van zijn dat u ook in ons midden bent. Heer, wilt u onze ogen daarvoor openen? Onze oren daarvoor openen? Ons hart daar ook gevoelig voor maken? Want, Heer, uw volk Israël heeft dat 33 jaar mogen ervaren dat u bij hen was en ze hebben het niet opgemerkt. Ze hebben het niet echt gezien, ze hebben het niet echt gehoord. En Heer, dat gebeurt soms ook wel eens bij ons, dat we u eigenlijk helemaal niet meer opmerken in ons leven. Heer, wilt u zo vanavond door uw woord tot ons spreken, wilt u ons bemoedigen. En Heer, dat gebed wat we net gezongen hebben, vernieuw uw werk. Heer, dat is echt een bede, Heer, een gebed wat we tot u op willen zenden. Heer, het is als het ooit nodig is, Heer, dat u uw werk vernieuwt, dat u ons ook eigenlijk vernieuwt, Heer, elke dag weer opnieuw, Heer, dan hebben we dat zo nodig. En we danken u, Heer, dat waar uw Heilige Geest mag werken, daar vernieuwt uw mensenlevens. Heer, wilt u zo vanavond uw woord voor ons openen, ook als we vanavond gaan bidden. Heer, wilt u dan vanavond in ons midden aanwezig zijn en onze gebeden horen en zo het u wil is ook verhoren. Dank u wel, Heer, dat we zo tot u mogen komen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar vanavond uit Daniël lezen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. Daniël 2, vers 1 tot en met 13. In het tweede jaar nu, de regering van Nebukadnezar, had Nebukadnezar een droom, waardoor zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was. Toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de Galdeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en stonden voor de koning. De koning zeide tot hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees: o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de Galdeën ten antwoord: het besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Zij gaven opnieuw ten antwoord: de koning zegt zijn dienaar de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning gaf ten antwoord: ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat, dat één vonnis u treft. Indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken en gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt. Zeg mij dus de droom, opdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. De Galdeën gaven de koning ten antwoord: er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enig geleerde of bezweerder of Galdeër gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar en er is niemand anders die hij de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. De koning werd hierdoor ten zeerste vergramd en vertoornd en hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniel en diens metgezellen gevaar gedood te worden. Tot zover dit stukje. We hebben hier te maken nog steeds met een stukje inleiding tot juist de profetieën in het boek Daniel. En ik heb u de vorige keer ook gezegd, het boek Daniel valt uiteen in twee delen. De eerste zes hoofdstukken is meer een stuk geschiedenis. Het gaat meer over de geschiedenis, de gebeurtenissen die Daniel en zijn vrienden meemaakten. En vanaf hoofdstuk 7, de laatste zes hoofdstukken, dat is echt profetisch. Nou, hier in dit hoofdstuk, daar krijgen we te maken, en ik heb daar ook weer boven gezet, dat doe ik boven elke Bijbelstudie, het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. Dit stuk is de inleiding tot de uitlegging van de droom, waarin Daniel een prachtig mooi beeld geeft, een prachtig mooie schets, een overzichtsschets geeft over alle dingen die in de toekomende tijd gaan gebeuren. Misschien wel vreemd voor u dat hier staat in het tweede jaar nu van de regering van Nebukadnezar. U weet, in het eerste hoofdstuk hebben we geleerd, hebben we gezien dat koning Nebukadnezar, Daniel, Hanania, Misael en Azaria, 3 jaar liet onderrichten aan het hof van de koning. En dan vraagt u zich af, maar dit is het tweede jaar van Nebukadnezar. Was dat toch niet helemaal afgerond met Daniel? Was Daniel dan nog niet die geleerde? Blijkbaar wel. Maar eigenlijk hebben we hier te maken, en dat heb ik er eigenlijk ook al onder gezet. Het gaat hier om de alleenheerschappij van Nebukadnezar. Eerst heeft Nebukadnezar een aantal jaren met zijn vader geregeerd. Zo kunt u bijvoorbeeld in Jeremia 25 vers 1, dat hoeft u niet op te slaan, maar bij Jeremia 25 vers 1, daar wordt het vierde jaar van koning Joachim vergeleken met het eerste jaar van Nebukadnezar, terwijl Joachim nog vele jaren daar in Jeruzalem geregeerd heeft. Maar dat was de vader van Nebukadnezar. En hier zien we heel duidelijk dat hij alleen heerschappij uitoefent. En je zou dus kunnen zeggen, dit is het tweede jaar van de heerschappij van Nebukadnezar, waarin hij helemaal zelfstandig alleen regeert over Babel. En het kan niet anders dat Daniel hier nog steeds een jonge knul is. We hebben daar de vorige keer over nagedacht dat deze jonge knul echt tegen de stroom ingaat. En weigert zich te laten verontreinigen met de spijzen van de koning. Een jongen met karakter. Een jongen die er echt voor koos. In dit stukje krijgen we te maken met koning Nebukadnezar die wil gaan slapen. Maar wat doet hij nou voordat hij ging slapen? Het is eigenlijk heel leuk, als je in vers 29 kijkt, dan weet Daniel wat er gebeurd was met koning Nebukadnezar. In vers 29 van datzelfde hoofdstuk, daar staat dat Daniel zegt, vers 29, bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laagt, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. Dus met andere woorden, Nebukadnezar, die ging naar bed en terwijl hij op bed lag, begon hij erover na te denken. Wat gaat er nou straks gebeuren? Dat waren zijn gedachten. Hij dacht, ja, nou ben ik koning over een groot wereldrijk. Iedereen die knipt als een, buigt als een knipmes voor me. Ik heb het voor het zeggen. Ik heb het eigenlijk gemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar Nebukadnezar, die dacht er ook over na van, maar wat gaat er nou in de toekomst gebeuren? Je zou bijna kunnen zeggen, Nebukadnezar was een Maranatha-man. Nebukadnezar, die ging erover nadenken van, hoe gaat het in de toekomst verder? Doet u dat wel eens? Of houden we ons daarvoor blind? Hè? Wat wel heel goed is om te zien, dat hetgeen waar Nebukadnezar het laatst over nagedacht heeft, waar hij echt over na zit te denken en zit te piekeren, dat neemt hij mee in zijn slaap en hij gaat er ook over dromen. Nou, misschien best wel eens goed om daar eens over na te denken. Wat nemen wij mee als we gaan slapen? Waar zijn wij mee bezig? Ja? Wat zijn onze laatste overpeinzingen voordat we gaan slapen? En wat het laatste in je gedachten opgekomen is, dat neem je vaak mee in je slaap, hoor. Daarom denk ik dat je hieruit ook kunt leren dat het heel belangrijk is waar eindig je de dag mee. Als je de dag eindigt achter de televisie met pornofilms, dan weet ik drommels goed waar je de nacht mee ingaat, hoor. En dan vult dat je gedachten ook 's nachts. Maar als je 's avonds de dag afsluit en je pakt een stukje uit de Bijbel en je gaat God danken voor wie hij is, dan sluit je de dag heel anders af en je gaat heel anders de nacht in. Dat is hetgeen wat je hier bij Nebukadnezar kunt vinden. Waar hij het laatst over nadacht, dat neemt hij de nacht mee en daar gaat hij over dromen. En dat bepaalt eigenlijk zijn nacht. Dus het is heel belangrijk, dat is de eerste les die je hier kunt leren. Hoe eindig je de dag? Het is heel vaak zo dat, ik weet niet of u daar de moed voor hebt, maar als ik 's avonds laat thuis kom, bijvoorbeeld na een vergadering hier van de raad of de oudste, of ik kom 's avonds laat thuis van een spreekbeurt uit het land, dan ben ik heel blij dat Helene wat dat betreft een goede slaper is, die slaapt dan al gelukkig, ze niet altijd wakker hoeft te blijven, maar dan zijn er heel vaak momenten dat ik 's avonds voordat ik in bed ga, eerst even mijn knieën buig bij het bed. En dan breng ik alles bij de Heer. Dan zeg ik: Heer, we hebben het in de vergadering hierover gehad. Heer, ik heb het daar gebracht, het woord van u. Ik breng het allemaal bij u. Neemt u het allemaal van me af. Ja? En als je op zo'n manier de dingen bij de Heer kan brengen, en dan in je bed stapt, dan stap je heel anders in je bed. Dan geeft de Heer, want wat staat er zo mooi? Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Hè? Nou moeten we niet denken van, ik ga 's morgens vroeg of 's avonds laat naar bed. En hij geeft het zijn beminde in de slaap. En morgenochtend kan ik lekker mijn examen doen. Ik hoef er niet voor te leren. Nee, daar staat letterlijk, hij geeft, dat is een andere vertaling hoor. Daar staat letterlijk, hij geeft zijn beminden rust. Dat staat er letterlijk. Hij geeft zijn beminden rust. En dat heb je zo nodig. Juist 's nachts. Maar wat had deze koning? Deze koning dacht over de toekomst en hij kwam er niet uit. Hij kwam er niet uit. Er staat, hij werd gekweld door grote onrust. En hij kon niet meer slapen. Het hield hem bezig. Hij kwam er niet uit. Nou, je kunt ook zo zijn zoals die rijke dwaas. Kijkt u eens in Lucas 12. In Lucas 12. Vers 16. Lucas 12, vers 16. De Heer Jezus sprak tot hen een gelijkenis en zei: het land van een rijke man had veel opgebracht. Had goed geboerd. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen en ik zal erin al het koren en al mijn goederen bergen. Je zou als het ware kunnen zeggen, ik moet mijn geld beleggen en nog meer en nog ruimer. Het is te beperkt, we moeten groter gaan denken. En dan staat er in vers 19, en ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Niet verder nadenkt. Niet nadenkt zoals deze Nebukadnezar. Wat gaat er straks gebeuren? Waar loopt het op uit? Broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren onder. Ik ben trouwens ontzettend blij dat er ook een aantal jongeren zijn vanavond. Het is heel goed om aan je toekomst te denken. En je toekomst heeft alles te maken, ook natuurlijk met dit leven. Maar kijk over dit leven ook naar de echte toekomst. Dan komt het erop aan, wat heb je verzameld? Waar loopt het allemaal op uit? En weet je, wat je hier op aarde verzamelt, het is allemaal prachtig, het is allemaal mooi, maar je neemt geen splinter mee, hoor. Er blijft niks aan, je kunt niks meenemen. En dan is het belangrijk, kijk over dit korte leven. Kijk over dit korte leven ook naar de toekomst. Denk erover na. In deze geschiedenis zien we dat God zijn plan uitwerkt. Ik vind het zo mooi, want ik weet pertinent zeker, dat God laat deze Nebukadnezar deze droom dromen. En zo komt het wel meer voor in de Bijbel. God, die heeft daar zijn hand in. En je denkt misschien, deze Nebukadnezar die voert zijn eigen plan uit. En die verwoest zomaar Jeruzalem en die neemt zomaar het Joodse volk mee, gevangen. En dan denk je van, och, we zijn hulpeloos, hopeloos overgeleverd aan deze koning. Maar uiteindelijk zie je toch dat God alles in zijn handen heeft. En dat God veel meer kan dan wij denken, want God is iets van plan met deze droom. In de eerste plaats, en er zijn drie dingen die God gaat bewerken door deze droom. In de eerste plaats gaat God nu heel duidelijk maken, deze Nebukadnezar, wie de belangrijkste is, wie de hoogste is. Wie is nou de allerhoogste? Aan het einde van dit hoofdstuk kunt u vinden in vers 47 dat de koning tot de conclusie komt. Laten we maar eventjes vooruitkijken naar dat wat nog komt naar deze avonden. In vers 47 staat, de koning gaf Daniël ten antwoord, in waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Nou, dat is toch maar heel wat, hè? Dat was Gods plan. Dat deze Nebukadnezar tot de conclusie kwam, die God van Daniël is de God der goden. De Heer der heren. Dat is het eerste. God laat zien wie die is. Ten tweede, hij laat dit toe om Daniël op de plek te krijgen waar God Daniël wil hebben. Want wat zien we in vers 48? In vers 48 van Daniël 2. Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele grote geschenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. God had een plan met Daniël. God wist dat zijn volk daar gevangen zat. En God wist, Daniël, ik wil mijn volk bewaren. Ik wil er voor mijn volk zijn. En daarom wil ik dat Daniël op die plek komt. Het is zo wonderlijk, hè? Dat God zo de poppetjes aan het schuiven is. En dat God erboven staat. Daniël op de plaats waar hij Daniël wil hebben. Net zoals een Esther bij koning Ahasveros, waardoor het hele Joodse volk gered werd. Net zoals een Mozes bij Farao in Egypte, waardoor het volk verlost werd uit Egypte. Zo was God bezig zijn plannen door te voeren met Daniël. Weet je, als jij jezelf aan God overgeeft en consequent bent, zoals David ook consequent was, dan zal God jou op die plek zetten waar jij het meeste voor hem kan betekenen. Echt waar, hoor. God die gaat je op die plek zetten waar jij door God het meest gebruikt kunt worden. Maar dan moet je je wel aan hem toevertrouwen. Het derde wat God duidelijk gaat maken, dat is, hij kondigt zijn koninkrijk aan. En dat kunt u bijvoorbeeld vinden in vers 44, waar deze koning te horen krijgt, vers 44, maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. Welk koninkrijk is dat? Daar staat een koninkrijk, de God des hemels zal een koninkrijk oprichten. Welk koninkrijk is dat? Wat denkt u? Zegt u het maar. Over welk koninkrijk gaat het dan?
Christus.
Christus? Het nieuwe Jeruzalem? Het duizendjarig vrederijk. Het Messiaanse rijk hier op aarde. Waar Christus op de troon van David zal zitten. En dan zal God vanuit de hemel dat koninkrijk hier op aarde geven. Dat is het duizendjarig vrederijk. En dat duizendjarig vrederijk zal er zijn als God het koningschap voor Israël. Laten we daar nog één vers over opslaan in Handelingen 1. Handelingen 1. Dat is een heel belangrijk vers, Handelingen 1. Want net voordat er Jezus naar de hemel gaat, gaat er Jezus hen ook heel veel vertellen over dat koninkrijk van God. Er staat in vers 3 van Handelingen 1. Handelingen 1, vers 3. En dat is een heel belangrijk stukje. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Daar ging het over. Daar heeft er Jezus, en hij, als het ware, 40 dagen over onderwezen. En dan komt het, en terwijl hij aanzat met hen, gebood in Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En dan komen de apostelen met de belangrijkste vraag uit hun carrière, zou je bijna kunnen zeggen. Want welke vraag stellen ze dan? Dan zeggen ze, zij dan die daarbij bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd, wat? Het koninkrijk van God? Nee, het koningschap voor Israël. Daar hadden ze nou zo op gehoopt, hè? Toen de Jezus hier op aarde was, zei hij al, het koninkrijk der hemelen, waar Daniel het over had, is nabijgekomen. En inderdaad, de koning was ook gekomen. De koning werd gezocht, maar de koning werd verworpen. En het koninkrijk werd uitgesteld, werd niet verworpen, werd uitgesteld. En nou vragen de discipelen, wanneer gaat het nou gebeuren? Wanneer komt de koning weer op de troon zitten? En het is inderdaad al 2600 jaar geleden dat er een koning op de troon van Israël was. Maar straks komt er Jezus terug. En als er Jezus terugkomt, dan wordt het koningschap voor Israël hersteld. Daarom is het zo'n tumult rondom Israël. Omdat Satan maar al te goed weet dat de koning heel dichtbij is. Straks komt de koning en dan wordt het koningschap hersteld. En dan wordt dat vervuld waar Daniel het hier over heeft. Het koningschap. Nou, in die donkere tijd, in die tijden der heidenen. De Heer Jezus heeft over de tijden der heidenen. Ik heb u dat meer verteld. Die tijden der heidenen zijn begonnen toen Jeruzalem viel door Nebukadnezar. Toen anderen het voor het zeggen kregen in Jeruzalem. Wanneer houden de tijden der heidenen op, denkt u? Als Christus terugkomt. En het koningschap weer hersteld wordt. En Israël weer een koninkrijk is. Dit zijn de tijden der heidenen. Ook toen al in de tijd van Nebukadnezar. Ook toen bij Daniel. En dan is het eigenlijk zo mooi. De menorah, die was meegenomen. Alle schatten uit de tempel, die zijn waarschijnlijk door Nebukadnezar meegenomen. Men zegt dat Jeremia nog het een en ander in een spelonk verborgen heeft. Wie weet? Wie weet komen er binnenkort. Er zijn allerlei wilde, woeste verhalen over de Ark des Verbonds die ergens verborgen in een spelonk moet staan. En de menorah die ergens bewaard gebleven is door de Joden. Nou, er zijn onder het tempelplein heel wat gewelven en heel wat... Er zijn er ook die zeggen, nou nee, ze staan in het Vaticaan, in Rome. Niemand weet precies waar die heilige dingen zijn van de tempel. Maar goed, de menorah brandt niet meer. De kandelaar is uit. De lamp is echt inderdaad gedoofd. Maar God heeft zijn kandelaar opgericht. God heeft zijn licht laten stralen in Babel. En op het moment dat de kandelaar in Jeruzalem uitdoofde, had God een nieuwe kandelaar. Daar wordt al meer gesproken in de Bijbel over de zeven lampen, hè? De kandelaar. Ik denk dat Daniël de grote kandelaar was, die God gebruikte om zijn licht te laten schijnen in Babel. God heeft zich openbaard met name door deze geweldige man Daniël als een, ja, als een kandelaar, als een licht te midden van de tijden der heidenen. Tot slot, voor vanavond. Nebukadnezar, die zit met een probleem. Hij komt er niet uit. Hij weet niet wat hij gedroomt. Hij weet ook niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan laat hij de wijzen komen. Laat hij de bezweerders en de tovenaars komen. En hij vraagt hun van, zeggen jullie het dan maar, want ik weet het niet. Wat mij heel erg opvalt, dat is Daniël, die wordt hier niet geroepen. De drie vrienden van Daniël, waar we over kunnen lezen in Daniël 1, dat zij vele malen, tienmaal wijzer, verstandiger waren dan al de geleerden van Babel, die komen niet aan bod. Je vraagt je wel eens af, hoe komt dat nou toch? Het lijkt wel een klein beetje op de tijd van vandaag. Degene die raad kan geven, die wordt niet gevraagd. Ze vragen niet naar de Heer Jezus. Ze vragen niet naar God. He, degene die echt antwoord kan geven. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Als je echt met een probleem zit, ga in de eerste plaats naar onze grote Daniël. Ga eerst naar de Heer toe. Hij is de eerste die raad weet met jouw problemen. Maar ik vind het zo mooi dat je precies dat krijgt wat Jesaja al aangekondigd heeft. En wat Paulus in 1 Korinthe 1 aangeeft, misschien wel goed om dat even te lezen, een stukje. Nou, ik denk toen Paulus dat schreef, zal hij zeker gedacht hebben aan de geschiedenis van Daniël. Want Paulus die zegt hier in vers 19, en dat is een aanhaling uit Jesaja 29, vers 1 tot en met 4... Er staat in 1 Korinthe 1 vers 19, want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Nou, daar staan die wijzen en geleerden voor Pierre Snow, hè? Ze staan daarvoor gek. En dan staat er, waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Nou, daar staan ze in een hempie. Ja? Ze weten het niet. In wezen weet Nebukadnezar hier maar al te goed dat als hij deze geleerde zijn gang laat gaan, dat er een soort leugengeest is. He? Want dat zegt hij ook letterlijk, dat hij zegt, als ik jullie je gang laat gaan, dan komen die zeker met een of ander leugenachtig iets naar me toe. Zegt hij zelf. Leugen. Weet u dat er vandaag in deze wereld een vreselijke leugengeest regeert? Ik had een voorbeeld van iemand gehoord uit een boek, dat vroeger in Amerika werd het vee opgedreven en had je nog wel eens last van veeboeven die het vee stalen. En als ze dan 's nachts bij zo'n kudde vee kwamen, dan maakten ze ineens een heleboel herrie. Dan joegen ze de hele kudde op hol. En dan probeerden ze vee te ontvreemden vanuit de kudde. En toen heeft iemand eens een keer gezien dat een hele kudde op hol geslagen vee rende een kant op. En de stieren, die hele grote kudde als het ware meedreven, die zagen op een gegeven moment die stieren vooraan dat ze recht op een afgrond afrenden. En die stieren die wilden omkeren de andere kant, maar die hele grote kudde die had zo'n kracht, de hele bubs stortte in de afgrond. Nou, dat is eigenlijk wat er vandaag gebeurt. Iedereen die rent diezelfde kant, want iedereen gaat toch die kant op. En dat is de wereld waar wij vandaag in leven, die geregeerd wordt door een leugengeest. Maar het gaat regelrecht de afgrond in, hoor. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons niet overgeven aan de leugens van vandaag, maar dat we ons overgeven aan de Heer zelf. En dan, ja, dan staat er zo, dat heeft mij zo getroffen, dat er in dat 10e vers van Daniël 2 staat, dat die geleerden zeggen, er is geen mens die dat kan. Wat u van ons vraagt, koning, dat kan geen mens. Nee, inderdaad. Dat weet ook geen mens. Geen mens kan je vertellen wat er over een minuut gebeurt. Je kan het wel misschien verwachten of denken. Geen mens kan je vertellen wat er morgen gebeurt. Geen mens. En dan zeggen ze, dat kunnen alleen de goden. En dan vond ik het zo mooi wat er staat. Maar ja, die goden die wonen nou eenmaal niet bij de mensen. Ja? Dat is hun beperking. Die goden die wonen nou eenmaal niet bij de mensen. Hè? We hebben het kunnen lezen in vers 11. Hè? Ja, die goden die echter niet bij stervelingen wonen. Nou, toen ik dat las, toen moest ik denken, en misschien is het goed om dat als laatste op te slaan in Johannes 14. In Johannes 14. Ik vind het eigenlijk een van de mooiste versen in de Bijbel. Johannes 14, vers 23. Johannes 14, vers 23. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woorden bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, de meervoud, wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Kan het nog mooier? Wij. Wie is dat die wij? God de Vader, God de Zoon, komen door God de Heilige Geest in ons wonen. Staat er wel eens bij stil? Nou, we hebben het afgelopen zondag gehoord, we zeggen zo gauw, dat kan ik niet. Maar dan moeten we denken, maar hij die in ons woont, zou die het kunnen? Ja? Die goddelijke drie-eenheid die woont in ons, die volheid van God. Zij zeggen van ja, het zijn goden, ja, maar die wonen nou helemaal niet bij de mensen. Wat een enorme kloof tussen de mens en die goden. Dat is in de islam zo, dat is in het boeddhisme zo, in het hindoeïsme. Er is een enorme kloof tussen God en de mens. En wat is die kloof tot dichtbij gebracht door wat Heer Jezus voor ons deed. Dat God in ons woont en dat God ons, dat de Heilige Geest ons, wat staat er letterlijk in Johannes, hij zal u de toekomst verkondigen. Wat wij niet weten, dat weet Gods Geest. En daarom, ik ben zo blij dat ik niet zomaar aan het lot overgelaten ben. Dat ik niet zomaar in de blinde loop. Maar dat ik mag weten waar mijn leven uiteindelijk naartoe gaat. Daarom, je kunt er wat van leren van Nebukadnezar. Hij dacht erover na. Wat zal hierna gaan gebeuren? En als je daarover nadenkt, als je dat wil weten, dan gaat God het je ook wel duidelijk maken. En dat zullen we ook de volgende keer gaan zien, hoe dat beeld van Daniël een prachtig overzicht geeft over de hele wereldgeschiedenis.